Goedemiddag, daar ben ik weer, Joop Suzan vanuit Ier Jamin, zuid van Netanya in Israël. En zoals gebruikelijk met mijn dagelijkse podcast begin ik ook vandaag weer met het weer. Het weer in Israël vandaag, we zitten nog steeds in de winter, 21 graden, volop zon. 'S Nachts zijn de temperaturen rond de 9 à 10 graden. Komende donderdag krijgen we wat regen, maar dat is weer goed voor het land. En het weekend belooft weer lekker zonnig te worden. Dus ja, ik klaag niet over de winter. U zult mij er niet over horen. Ook niet als het regent, want het land heeft de regen nodig. En dan zijn we vandaag ook weer met Albert Heijn natuurlijk aan de slag. En het is alweer dag 10 waarop we wachten. Ik zeg duidelijk we, want ik ben het niet alleen, maar velen van mijn volgers op Twitter. Waarop wij wachten op excuses van Albert Heijn. Wegens het antisemitische gedrag van een medewerker in het filiaal Kanaleneiland in Utrecht. Albert Heijn voelt zich zeker te groot daarvoor. Nou, dan zullen wij maar eens een keer op de kleintjes moeten gaan letten. En daar wil ik mee zeggen van, naast Albert Heijn, jullie zijn niet zaligmakend in Nederland. Er zijn gelukkig andere supermarkten waar geen antisemitisme is. Dan de UNRWA. De UNRWA, twee keer in het nieuws als u mijn Twitterlijn volgt. Ten eerste, uit het verslag van de UNRWA kwam naar voren dat Nederland tot een van de landen behoorde die in 2017 royaal met geld heeft gestrooid richting UNRWA. Ze hebben zo'n 21 miljoen dollar overgemaakt om de mythe van Palestijnse vluchtelingen in stand te houden. Ik zeg mythe omdat er van de originele Palestijnse vluchtelingen slechts enkele tienduizenden nog in leven zijn. De rest zijn mensen, Palestijnen, die geboren zijn in andere landen. Daar werken, wonen, leven. En waarvan de meesten niet eens terug willen naar wat de Westbank is. En al helemaal niet naar Israël terug kunnen. Want Israël zegt, luister, jullie zijn weggegaan. We hebben jullie er niet uitgezet. Je bekijkt het maar. Dan daarnaast kwam UNRWA in het nieuws omdat ze gisteravond het nodig vonden een tweet online te zetten waarin ze een Palestijnse terrorist met alle eer overladen en dat het zo'n goede man was, et cetera, terwijl die Israëli's had vermoord. Daar kwam natuurlijk kritiek over en toen heeft men die tweet ingetrokken, maar gelukkig is daar Google. En als u op mijn timeline kijkt, kunt u de tweet nog zien. Want dan weet u dat ook weer. Google houdt alles wat op Twitter wordt verwijderd of door Twitter wordt verwijderd, zo'n 24 uur nog in de cache. Sprekend over Twitter, de sluis, Gideon van de Sluis, had een tweet al een hele lange tijd gepind op zijn Twitter-account. En Twitter vond het nodig die tweet opeens te verwijderen. Een hele rare zaak. Maar houdt u in de gaten, u kan niet alleen meer bepalen wat u plaatst op Twitter. Twitter spreekt daar een woordje in mee. En als er iets niet aanstaat of dat er klachten op komen, dan wordt die tweet door Twitter verwijderd zonder enige mededeling of wat dan ook. Ik heb het trouwens zelf 3 à 4 keer dit jaar meegemaakt. En ik ben 1 keer een hele nacht geblokt geweest op verzoek van de persmedewerker van mevrouw Kaag. Omdat mevrouw Kaag mijn tweets niet aangenaam vond. Om daar op voor te zijn, zijn we bezig met een aantal ontwikkelingen die dan in januari al hun beslag moeten krijgen. Ergens eerste of tweede helft januari, ik denk zelf tweede, derde week januari. Waarin wij met een eigen platform hopen te komen. Door samenwerking met een bestaande website, Nederlandse website. Daar zult u dan alle informatie over Israël, over Nederland, Joods-Nederland, over de Joodse wereld, video's, podcasts, etc., opiniestukken, alles zult u daarop gaan aantreffen. We zijn daar al heel ver mee, dus heb nog even geduld. We werken er hard aan. Dan het verkiezingsnieuws. Want ja, de verkiezingstijd is aangebroken nu Netanyahu besloten heeft om de regering te ontbinden en de Knesset naar huis te sturen. Die gaat trouwens op 2 januari naar huis, tot na de verkiezingen. Het wordt steeds duidelijker de reden waarom Netanyahu uiteindelijk heeft besloten om verkiezingen uit te roepen. Het hing er al een tijdje aan te komen. Ja, nee, ja, nee. Hij ontkende de hele tijd. Maar het blijkt dat het onderzoek naar zijn fraude en omkoping toch wel verder gevorderd is. De procureur-generaal is de zaak aan het bestuderen. Zijn assistent heeft een positief advies tot vervolging gegeven. De procureur-generaal moet nu het uiteindelijke advies geven. Netanyahu hoopt dat dat besluit na 9 april, de dag van de verkiezingen, plaatsvindt. En hoopt dan de verkiezingen te winnen, waardoor hij de procureur-generaal naar huis kan sturen en een nieuwe kan benoemen. Ik denk eigenlijk dat dat niet gaat gebeuren. Ik verwacht dat de procureur-generaal niet bang is voor Netanyahu en ergens in maart, en misschien zelfs eerder, met zijn definitieve besluit over vervolging komt. Ondertussen probeert Netanyahu met zijn uitspraken een beetje een sfeer te creëren onder zijn volgers, zijn fanatieke aanhang. En het zou best eens uit kunnen pakken dat er demonstraties komen tegen de rechtbanken of wat dan ook. In ieder geval pro-Netanyahu demonstraties. We zullen het zien. Als u op mijn timeline kijkt, daar heb ik een artikel een half uur geleden geplaatst onder de naam De zaak tegen Netanyahu. Daar staat, het is een lang artikel, maar het geeft een heleboel duidelijk van wat er nou precies aan de hand is en waarom Netanyahu doet wat hij doet. Ondertussen heeft ook Gideon Saar bekendgemaakt zich na 4 jaar afwezigheid weer herkiesbaar te stellen voor de Likud-partij. Gideon Saar werd ooit gezien als de kroonprins van Netanyahu. Zij kregen ruzie, hij stopte ermee. Zijn vrouw is een van de bekendste tv-presentatrices, nieuwspresentatrices. Anchorwoman, zoals dat dan op zijn Engels heet, in Israël. En maakte gisteravond onverwacht bekend dat dit haar laatste uitzending was. Dus men wist toen genoeg. Gideon Saar is ook de man waar Netanyahu toch wel een beetje, ja, een beetje pijn in zijn buik van krijgt. Zijn medestanders in de Knesset hadden geprobeerd een wet te laten aannemen waarbij de president wordt verplicht alleen de partijleiders een regering te laten samenstellen. Dat was om Gideon Saar buitenspel te zetten. Dat is niet doorgegaan en gaat ook nu niet door. Dus we zullen zien hoe dit met Gideon Saar zich gaat ontwikkelen. Daarnaast heeft ook Yalon, de voormalige minister van Defensie, en ja, hij wordt een havik genoemd, bekendgemaakt met een partij mee te gaan doen aan de verkiezingen. En ook de voormalig bevelhebber van de IDF, Benny Gantz, zou bezig zijn om binnenkort naar buiten te brengen dat ook hij een partij heeft. Nou, we zullen het zien waar we allemaal op kunnen en mogen gaan stemmen. De komende dagen zal er elke dag wel heel veel nieuws over de verkiezingen en alles wat daar rondspeelt naar buiten komen. Iets anders is dat de mogelijkheid nu bestaat dat Trump zegt van, ho, wacht eventjes, ik ga mijn vredesplan niet voor die verkiezingen naar buiten brengen, want dat zou erop kunnen duiden dat het een soort referendum zou kunnen worden, ook over zijn vredesplan. Dus er wordt aan alle kanten nu gezegd dat het vredesplan pas tegen de zomer gepresenteerd gaat worden. Dat zou dan een jaar later zijn dan gepland. Maar goed, we zitten al 50 jaar met dit probleem, dus een jaartje meer of minder maakt dan ook weinig uit. Ook Ehud Barak kunnen we nog niet uitschakelen. Ehud Barak, de voormalige minister van Defensie en premier, heeft ook aangekondigd met de verkiezingen mee te willen doen. Maar alleen onder voorwaarde dat er een sterk centrum-links blok wordt gevormd. Dus alle linkse partijen verzameld rond hem. Of dat gaat gebeuren, ik weet het niet. Ik moet het nog maar het eerst zien. Dan Turkije. Het wordt steeds duidelijker wat Turkije van plan is in Noord-Syrië. Als u de artikel een beetje bijhoudt die ik plaats, dan blijkt toch wel duidelijk dat Turkije achter de Koerden aangaat. En Erdogan Trump heeft overtuigd zijn troepen weg te halen, zodat hij de vrije hand heeft om de Koerden in stukken te hakken. Ik vind dat een hele ernstige zaak. Het blijkt dat de Koerden gewoon door de internationale gemeenschap worden vergeten en totaal onbelangrijk zijn. Ik wil ze wel eens horen als daar straks duizenden slachtoffers vallen. Dan is ook de EU en ook alle andere westerse landen zijn daar schuldig aan. Maar we gaan het meemaken. De enige die nog troepen daar heeft is Macron. Frankrijk dus. Frankrijk heeft gezegd wij houden ze daar. Turkije heeft gezegd oké, prima. Maar dan niet om de Koerden te beschermen. Dus nog een aanwijzing waaruit blijkt wat Turkije van plan is met de Koerden. Dan hebben we dit jaar, zijn er 4800, ongeveer 4800 Joden vanuit de hele wereld via de International Fellowship of Christian and Jews naar Israël gekomen. Die 4800 mensen hebben de mogelijkheid gekregen naar Israël te emigreren met behulp van deze organisatie van christenen en joden. En dat is een goede zaak. Het zijn mensen uit 29 verschillende landen. En de laatste groep van dit jaar, 250 mensen, is gisteravond uit Oekraïne in Israël aangekomen. Dus ook die mensen kunnen een toekomst in het vrije Israël opbouwen. Nou, ik toch praat over het vrije Israël. Ik ben onlangs geweest op een lezing van Martijn van de Kooi. U wel bekend waarschijnlijk, die een aantal reisverslagen heeft gegeven. En die had een lezing in Israël op een drietal locaties over de Joden in Libanon. Zeer interessant, hij weet er erg veel van. En een van die lezingen werd gehouden in de residentie van de ambassadeur van Nederland. En wat schetst mijn verbazing aan het eind bij de naborrel, om het zo maar even te noemen, zegt de vrouw van de ambassadeur: ja, de enige echte democratie in Midden-Oosten, sorry, ik zal hem herhalen, de enige echte democratie in het Midden-Oosten is Libanon. Nou, dan weet ik alweer genoeg. En toen heb ik mijn jas aangetrokken en gezegd: ik wens u allen nog een prettige avond. Goed. Ik zie dat ik alweer tegen de 14 minuten aan zit. En dat vind ik al lang genoeg. En dus zeg ik, gaat u nog lekker genieten van deze vrije dagen. Deze kerstdag. Ik weet niet hoe het weer in Nederland is. Ik dacht een beetje miserig, grijs. Maar geniet van de familie. Geniet van de borrel. Geniet van de top 2000. Of wat dan ook. Morgen ben ik weer bij u terug. En ik wens u allen nog een hele fijne rest van deze eerste kerstdag. Tot morgen.